Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraar, welkom bij een nieuwe extra aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie. Vandaag zit ik hier met degene die normaal gesproken mijn rol vervult. Tegenover mij zit Rob van der Rijt. Welkom Rob.
Ja, leuk om hier te zijn.
Mijn eerste vraag, laten we maar gelijk beginnen. Wie is Rob van der Rijt?
Wie is Rob van der Rijt? Ik ben vader van 3 kinderen. Man. Woonachtig in Sertogenbosch. Ik werk op de Breda Hogeschool als onderzoeker bij het lectoraat Sustainability Transitions. Ik heb 12 jaar geleden het Klimaatplein opgericht. Dat is een website voor bedrijven en instellingen die willen weten hoe ze hun uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen. Ik werk 1 dag in de week voor het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland, waar ik onderzoek doe naar de klimaattransitie op wijkniveau en hoe we dat op een rechtvaardige wijze kunnen bespoedigen. Ik ben lokaal actief, zeg maar, op het gebied van klimaatactie. Dat zo een beetje.
Ja, dus niet alleen de stem die hier de interviews doet, niet alleen een goed interviewer, maar je bent zelf ook veel met duurzaamheid bezig.
Ja.
In je professionele leven, misschien ook in je privéleven.
Zeker, ook. Ja, daar proberen we ook ons steentje bij te dragen. Ja.
Waar komt die ambitie vandaan om zo met duurzaamheid bezig te zijn? Was dat al als kind dat je bijvoorbeeld al met de natuur bezig was?
Ja. Ik denk dat daar 2 dingen spelen. De eerste is dat ik al van jongs af aan veel op de boerderij kwam van mijn opa en oma. En daar veel met beesten en de natuur, zeg maar, bezig was. We gingen ook veel naar de bossen in Uden, waar ik dus geboren ben. En getogen ben, heb je het natuurgebied de Maashorst. En daar gingen we veel met mijn zussen en mijn vader en moeder. Gingen we daar veel naartoe. Dus ik ben altijd heel veel in de natuur geweest. En heb er altijd veel mee gewerkt ook. En ja, dat zit dan toch op een gegeven moment in je, denk ik, liefde daarvoor of daarmee omgaan. En als je dan ziet dat beschadigd wordt, hè, door onze huidige manier van economie bedrijven, dan wil je toch, denk ik, daar wat aan doen. Dan wil je proberen dat te voorkomen. Omdat je weet hoe kwetsbaar het is en hoe belangrijk het ook is, zeg maar, voor mensen om een goede leefomgeving, gezonde leefomgeving te hebben. Dus dat is 1. En 2e is, ja, die is wat meer psychologisch. Ik denk wel dat die opgaat, maar ik ben er nog steeds niet helemaal zeker over. Dat is dat mijn moeder, een beetje een persoonlijk verhaal, mijn moeder werd ziek toen ik 19 was en overleed een jaar of 12 jaar later. Dat is toch, staat symbool voor mij ook een beetje voor dat moeder aarde stuk. Mm-hmm. En dat wil je dan redden, zeg maar. Hè? Want mijn moeder was gewoon een hele lieve vrouw, hele lieve moeder. Mm-hmm. Daar konden we niks aan doen. Die was gewoon ongeneeslijk ziek. En toch probeerden wij daar altijd een bepaalde hoop of een bepaalde drive achter te hebben van, ja, maar misschien komt het toch nog goed. Of misschien, snap je?
Ja.
Dus het redden van moeder aarde.
Ja.
Dat, ik denk dat dat ook wel meespeelt bij mij. Van, ja, proberen er toch nog wat van te maken. Ja.
Nou, kan ik me voorstellen dat meer mensen een dergelijk gevoel hebben, en zeker ook voor onze natuur, dat het misgaat.
Mm-hmm.
Maar toch zijn er weinig mensen die dan uiteindelijk bijvoorbeeld een website hierover opzetten en hier ook daadwerkelijk voor gaan, hun werk van maken, misschien wel hun levensmissie van maken,
mm-hmm,
wat jij hebt gedaan.
Ja.
Waarom denk je dat dat bij jou wel is gebeurd?
Nou, dat was ook best wel een gok, hoor. En ook wel een risico. En dat werd ook door mijn omgeving wel gezegd van, Rob, wat ga je nou toch doen met dat klimaat? Want ik werkte voor de Rabobank. Ik had er best wel een leuke, goede baan.
Mm-hmm.
Ik was daar coöperatieadviseur. Dus ik was al wel bezig met coöperatief denken en doen. Dus samen ergens proberen iets moois van te maken. En dan met, op lokaal gebied was het dan meer met die lokale coöperaties. Maar ik vond dat ik daar te weinig nog met het maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig kon zijn van bedrijven. Dus toen heb ik de stap gezet naar een... voordat ik voor het Klimaatplein werkte, heb ik nog voor een ander bedrijf gewerkt. Bedrijven hielp om klimaatneutraal te worden, hè, om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. En dat was wel dat ik daar ook wel vragen bij kreeg uit mijn omgeving. Van wat ga je nou doen? Waarom ga je de Rabobank verlaten? Voor zoiets onzekers als toen nog. Hè, dat was toen nog best onzeker van hoezo klimaatneutraal en hoezo überhaupt klimaatverandering. Wat is dat? Ja. Dat speelde eigenlijk toen nog niet echt heel erg. Maar ik zag dat wel toen al gebeuren. Dat ik dacht van oké, maar dit wordt wel een groot thema. Ik ga hier vast op voorsorteren. Ja. En toen heb ik daar mijn baan weer opgezegd. Bij die werkgever waarnaar ik naar de Rabobank ben gaan werken. Om zelf met het Klimaatplein te starten. Ja. En toen werkte mijn vrouw ook. Dus had je wel een buffer. En ik was wel in de overtuiging van oké, mocht dit nou niet lukken met als eigen onderneming iets, als eigen ondernemer iets starten, dan kan ik altijd nog terug. Ja. Want ik had er inmiddels gewoon een goed netwerk opgebouwd. Ik was ook gewoon goed daar. Ik was ook gewoon een goede medewerker.
Ja. Ja.
Dus ik had die zekerheid, die had ik wel. Ja.
En als je nou naar terugkijkt, want ik hoor twee dingen die je zegt. Aan de ene kant, hè, je wilde dus, je was bezig met het klimaat, maar ook misschien je eigen onderneming. Starten. Hoe zou je het omschrijven? Was dit vooral ook misschien zoektocht naar vrijheid voor jezelf? Van ik kan het zelf doen? Was het idealisme van oké, ik wil dat we wat anders gaan doen?
Ja. Ja, goede vraag. Ik heb wel denk ik altijd de wens gehad om een keer zelf iets op te zetten als ondernemer. En ik vind ondernemen ook heel erg leuk om te doen. En het geeft inderdaad ook een bepaalde vrijheid. Hè? Want je hoeft niet meer ergens... Nou, dan was dat sowieso al niet meer echt. Hè? Dat je ergens moet zijn voor je baas op een werkplek. Tenminste niet in die rol die ik daarvoor had. Maar het geeft wel nog meer vrijheid. En je bepaalt zelf meer de koers van waar gaan we naartoe als Klimaatplein. Waar zou eventueel business kunnen zitten? Hoe zou je kunnen belobbyen? Hè? Dus dat, ook, dat heb ik ook veel gedaan de afgelopen jaren. Dat je samen met ondernemers gaat kijken naar hoe kunnen we in Den Haag proberen de kaders wat te verzetten. Om in het voordeel van het klimaat. Is dat antwoord op je vraag?
Ik denk het wel. Het laatste wat je zei. Dus hè, hoe ga je bijvoorbeeld ook in Den Haag lobbyen? Hoe pak je dat aan? Vanuit jouw rol, denk ik, vooral vanuit het Klimaatplein.
Nou, dat is eigenlijk gewoon doen. En als ik af en toe nu terugdenk aan wat ik destijds gedaan heb, dan denk ik van dat ik dat gedurfd heb. Weet je wel? Gewoon mensen vragen. En uiteindelijk, er zijn ministers naar mijn bijeenkomsten gekomen en prinsessen en Al Gore ontmoet en... Ja, gewoon door het maar gewoon te doen. En een beetje bleu-achtig, misschien bijna kinderlijk of zo, daar maar gewoon in te staan. Van weet je, ik ga het gewoon vragen. Ik ga het gewoon doen. En in de helft van de keren lukt het niet, maar in de andere helft van de keren lukt het wel. En dan zit je toch met mensen aan tafel, met de oud-voorzitter van VNO-NCW. Kun je toch proberen wat invloed uit te oefenen door wie je bent en door wat je wil en door aan te geven wat je belangrijk vindt.
Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Je noemt nu Al Gore, het voorzitters, met prinsessen. Kun je eens een voorbeeld noemen van waar je dan terecht bent gekomen?
Ik ben bijvoorbeeld een keer terechtgekomen op de directiekamer van de voorzitter van VNO-NCW. Dat was toen nog Hans de Boer. En daar heb ik met hem gesproken over klimaatbeleid en waarvan ik denk dat we zouden kunnen versnellen, zeg maar, in het Nederlandse bedrijfsleven. En uiteindelijk is het me ook gelukt om hem te verbinden aan Marjan Minnesma, de directeur van Urgenda, hè, die de klimaatzaak heeft aangespand. En heb ik samen met hen twee een bijeenkomst georganiseerd in de Malitoren. Met heel veel ondernemers ter plekke. Om te kijken van oké, maar hoe kunnen we dit gaan verbinden dan? Want die lobby om liever wat mee te stribbelen dan echt de acties te nemen om onder die 1,5 graden temperatuurstijging te blijven. Om dat te koppelen aan iemand als Marjan Minnesma, die heel goed weet wat er nodig is en die met de klimaatzaak bezig is en met heel veel andere projecten. Dat vond ik wel heel waardevol. En daarvan denk ik nu van, god, dat ik dat destijds gedaan heb en dat het gelukt was ook.
En dat is gewoon eigenlijk door naïever in te stappen, vragen te stellen, proberen.
Ja, eigenlijk gewoon best wel naïef. Achteraf.
Ja, misschien is dat ook eigenlijk wel een hele mooie eigenschap. Hè? Als je gewoon erin stapt en gaat kijken wat kan er uitkomen. En daar kunnen dus dingen uitkomen.
Ja, en ik blufte af en toe ook wel hoor. Dat moet ik ook niet onbenoemd laten. Dus dat ik dan bijvoorbeeld een bijeenkomst organiseerde. En dat ik dan zei van, dan had ik 4 mensen op het programma staan. Een minister, een burgemeester, een Europese... Bas Eickhout van GroenLinks, de fractievoorzitter van de EU GroenLinks. Maar goed, en dan had ik dat lijstje met het programma en dan zei ik van ze komen allemaal, maar ik heb voor jou nog steeds geen bevestiging ontvangen. Okay. En niemand had nog toegezegd.
Dan dacht hij, daar kan ik niet achterblijven.
Daar kan ik niet achterblijven. Ja, en als dit het lijstje is, daar wil ik wel tussen staan. En die mensen wil ik ook wel ontmoeten dan op zo'n bijeenkomst. Ja. Nou, en dan kwamen ze dus alle 4.
Ah, kijk. Ja, nee, dat is heel slim gedaan, inderdaad.
Ja.
Hey, voordat we... Ik wil jou dadelijk wat vragen stellen die jij ook aan jouw gasten hebt gesteld. Maar ik was eigenlijk eerst benieuwd... Laten we eens... Misschien kunnen we eventjes terugkijken op dit eerste seizoen. Hopelijk volgen er nog meer, hè? In een wat andere vorm waarschijnlijk.
Ja.
Maar we willen zeker verder gaan. Hoe heb jij jouw rol hier als interviewer dit eerste seizoen ervaren?
Mm-hmm. Het is wel echt een vak. Zo heb ik het wel ervaren. En dat ik ook wel dat het gewoon echt inspanning is. En dat je goed moet voorbereiden. Dat je er ook niet meer dan 1 eigenlijk moet doen op een dag. Mm-hmm. Omdat je zit toch in een bepaalde energie in zo'n gesprek met iemand samen. Je probeert... Zo iemand ook om zich op gerust te stellen. En je bent ook wel echt gefocust in zo'n gesprek. Mm-hmm. Je probeert eruit te halen wat erin zit. En ik vond het in het begin ook best wel spannend. Nu hebben we inmiddels 35 interviews gedaan. En dan die laatste 15, die gaan wel echt een stuk soepeler. Heb je wat minder angsten daarvoor, zeg maar. Ja.
En zijn er... Interviews, kijk, ik denk dat alle interviews op een bepaalde manier interessant waren. Mm-hmm. Zijn interviews die je speciaal zijn bijgebleven?
Het is inderdaad een hele diverse mix geweest aan interviews. Dus we hebben echt doeners gehad, denkers, mensen die een switch hebben gemaakt in hun carrière. We hebben ook een aantal wat meer, wat zal ik zeggen... Mensen die meer high-over kijken naar de klimaatcrisis. En dan vond ik dat gesprek bijvoorbeeld met Benedict Fiek, de bekende advocaat, vond ik wel heel ontnuchterend voor mij. Ja. Daar moest ik wel echt een week van bijkomen.
Ja.
Omdat eigenlijk alles wat ze zei, dat wist ik al wel, hè, over klimaatverandering. Maar de manier waarop ze het zei, zo straightforward, daarvan dacht ik wel echt van, we zijn wel echt fucked.
Ja.
Dat dacht ik toen eventjes. En in een bepaalde zin zijn we dat ook wel, als het gaat over het halen van klimaatdoelen. Maar dat was me bijgebleven. Maar wat dan mooi is, is dat je dan daarna weer interviews hebt met... trouwens, het interview met Benedict was niet alleen negatief, hoor, want ik vond het ook wel ontnuchterend. Gewoon om eventjes weer die feiten op een rij te krijgen. En ook goed hoe zij daar zelf in staat. Dat ze gewoon doorgaat, ondanks de kennis die ze heeft over dus de staat van het klimaat. Ik zie nu de zonneschermen die een keer naar boven beneden gaan. Dus als mensen dadelijk denken van, wat is het voor gek zoomgeluid? als ze dat horen. Ja. Dan zijn het de zonneschermen. Ik merk dat ik ook meteen nu weer de rol van interviewer op me neem.
Ja, precies. Nou, we zullen het merken. Maar misschien geeft het wel wat levendigheid aan het gesprek. Laten we het zo zeggen.
Maar wat ik nog wilde zeggen is dus dat ik na dan zo'n gesprek met Benedict Fiek, ik weer een aantal gesprekken heb gehad met bijvoorbeeld een Marjan Minnesma of een Paul Schendeling, die gewoon heel stoïcijns doorgaan met het werk wat ze doen. En ondanks de kennis die ze hebben, toch doorgaan met proberen er dan nog wat van te maken. wetende dat we bepaalde biodiversiteits- of klimaatdoelen niet gaan halen, maar dan er toch in blijven ondernemen of in blijven doen.
Ja.
Dat vond ik voor mijzelf ook wel een goeie, omdat ik natuurlijk ook helemaal in dat klimaat onderneem. Mm-hmm. Ja, je wordt er af en toe niet blij van, maar ik ga ook dan daar toch gewoon in door. Ja,
want een van de doelen van de interviews was, hè, ze verspreiden mensen, hopelijk heeft het mensen bereikt die daar iets ook aan hebben, die er iets verder mee kunnen. Maar het was ook voor ons lectoraat om daar dingen uit te halen. Om te kijken van, oké, wat doen voortrekkers eigenlijk? Hoe staan ze erin? Was dit een van de belangrijkste dingen die jij... Kijk, de analyse moet nog volgen natuurlijk. Ja. Dat gaan jullie doen. Is dit een van de belangrijkste dingen die jij ook hebt gevonden daarin? Dat die voortrekkers gewoon maar blijven gaan. Ondanks misschien de tegenstand die ze krijgen.
Ja, dus dan denk ik toch het plezier dat ze eruit halen om ondernemend en creatief bezig te zijn met deze materie. En wat ik ook heel vaak terughoorde was, just do it. Die heb ik denk ik wel 10 keer gehoord in de interviews. Wanneer ik vroeg van, wat inspireerde jou om dit te doen en wat heeft er een succes van gemaakt? Ja, ze zijn er maar gewoon mee begonnen. Ja. En hebben ze gaande de weg geleerd van wat wel of wat niet kan, of waar ze wel of geen energie van kregen. Maar ze zijn maar gewoon allemaal gestart. Zoals ik destijds met het klimaatplein ook maar gewoon ben gestart. Van ja, ik kijk wel waar het eindigt. En dat is misschien ook dat stoïcijns. Ja, daar weet jij natuurlijk meer van. Hoe zou je stoïcijns omschrijven vanuit jouw kennis als filosoof?
Ja, precies. Ja, ik ben dus gepromoveerd op het stoïcisme inderdaad, hè. Nou ja, kijk, wat ik als stoïcijns in ieder geval zie is, denk ik, dat je het emotionele probeert te laten gaan en misschien meer nadenkt over, oké, wie wil ik als persoon zijn? En dat is misschien wat ik ook bij jou hoor, dat die mensen zeggen van, oké, misschien was het niet per se, hè, als ik er emotioneel naar kijk, was het niet per se het eerste wat je zou doen. Je zou misschien meer wat vastigheid willen of zoiets. Mm-hmm. Maar misschien wel, wie wil ik als persoon zijn, is degene die iets positiefs bijdraagt. Ja. Zou je het zo misschien
kunnen omschrijven? Ja, inderdaad. Ja. En dat dan ook, dat ik het geluk heb gehad dat ik dingen heb kunnen doen die dan ook bij mijn persoonlijkheid passen. Ja. Dus zorgen voor die moeder aarde.
Ja.
Vanuit die twee motivaties die ik in het begin noemde. Dat moet je ook maar net overkomen. Ik denk dat ook heel veel mensen misschien op een werkplek nog zitten waarvan ze denken van ja, eigenlijk voelt dit niet helemaal mij. Ja. En ik ben nog steeds ook zoekende, hè, natuurlijk. Ik bedoel, ik probeer ook maar van alles. Ik ben nu hier bij de Breda Hogeschool terechtgekomen, nu ruim een jaar geleden. Erg leuk hoor, om hier mee bezig te zijn. Maar ik probeer ook nog steeds wel altijd te zoeken van, maar ja, moet ik niet ook een keer de politiek in? Of zo bijvoorbeeld, om proberen daar invloed uit te oefenen. Of om te kijken van wat kun je daar voor elkaar zien te krijgen. Dus mijn zoektocht is nog niet klaar. Nee.
Je zei net, er zijn mensen die misschien ergens zitten en denken van, ja, is dit nou eigenlijk wel helemaal mijn plek? Nou, ik weet dat je normaal gesproken eindig je met advies. Maar misschien zou je nu al wat advies aan diegene kunnen zijn. Zou het inderdaad zijn, gewoon doen? Zou je dat tegen ze zeggen?
Ja, maar dan moet je natuurlijk wel. Ik had wel de luxe natuurlijk destijds dat mijn vrouw een baan had. En dat we volgens mij nog maar 1 kindje hadden op dat moment. En dat ik wist van oké, als dit niet goed gaat, dan kan ik terugvallen op de ervaring die ik heb opgedaan bij Rabobank en bij Klimaatneutraal Groep. Het was wel een bepaalde luxe positie, denk ik, waarvanuit ik start. En dat is natuurlijk ook niet voor iedereen weggelegd. Dus dat besef ik me ook wel. Maar ben je in de gelegenheid, dan zou ik het zeker gewoon gaan proberen. Ja, want ik denk ook, als je ongelukkig bent op je werkplek, dat is ook zonde natuurlijk, hè, van al die tijd. En dat neem je ook mee naar huis. Als je ontevreden bent of als je denkt van shit, dit ben ik helemaal niet. Waarom doe ik dit? Dus ook, eigenlijk zou je ook in dat geval gewoon moeten adviseren van ga eens om je heen kijken, ga gesprekken voeren met een loopbaancoach of met een met mensen waarvan je denkt van god, dat werkveld lijkt me eigenlijk heel erg interessant. Ik zou wel in de zorg willen werken. Nou, ga eens met een aantal mensen in de zorg praten van wat is er leuk aan en wat is er niet leuk aan. Ja.
Een van de eerste vragen die je altijd stelt aan je gast is, wat is het eerste beeld dat bij je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie? Mm-hmm. Is er een van de interviews die je hebt gedaan, die jou is bijgebleven, iemand die het zei? Dus als ik dit nu aan je vraag, wat is de eerste die in jou opkomt? Welk interview, welk antwoord dat iemand gaf, komt als eerste bij jou op?
Goh, we hebben zoveel antwoorden erop gekregen. En vaak was het ook in lijn met hetgeen wat ze dan als professional deden. Okay, ja. Ik denk degene die het meest bij mezelf ligt is... ik weet niet meer wie dat heeft gezegd, maar een soort van Hof van Eden of zo. Dat het beeld is wat als eerste in mij zou opkomen. Dus een soort van paradijs. Weet je wel, dat je daar naartoe zou moeten werken met z'n allen. In die duurzaamheidstransitie. Dus schone lucht, schoon water. Dat je met een beker gewoon onder een waterval kunt hangen en dat water kunt opdrinken. Ja. Dat het groen is en biodivers. En dat mensen gezellig met elkaar aan het picknicken zijn. en muziek maken en boeken lezen. En natuurlijk ook gewoon allemaal werken. Ik bedoel, dat hoort er ook bij. Maar...
Klinkt heel idealistisch wat je zegt.
Ja.
Sta je er misschien zo ook een beetje in?
Ja, maar dat is... Ja, zo sta ik er wel in. Ik denk dat dat ook iets is waar we... Nou, is dat niet iets waar we allemaal naar zouden moeten streven?
Nou ja, ik heb natuurlijk ook alle interviews geluisterd. Sommige mensen die omschreven het ook veel meer bijvoorbeeld als een worsteling... Of juist als iets heel, heel moeilijks. Mm-hmm. Ja, jij komt een heel ander visie. Ja, misschien is dit inderdaad wel wat je zegt. Ja. Misschien zouden we het wel zo moeten. Maar het is niet zo zoals iedereen het ervaart.
Nee. Nou ja, dat is een soort einddoel wat ik dan voor ogen heb. Ja. Als je aan mij vraagt, van wat is het eerste beeld dat in je opkomt bij de duurzaamheidstransitie, dan is denk ik dat een soort einddoel waar ik naar zou willen werken.
Ja. Nee, je zei eerder ook al van, hè, ik wil stoïcijns doorgaan. Heb je misschien dit ook wel bij nodig om dat te kunnen? Dat je dat einddoel voortdurend blijft zien. Ook als je misschien iets wil doen en het lukt je niet om die mensen bij elkaar te krijgen. Of het lukt je niet om, nou ja, hè, je hebt geluk gehad, misschien zou je het zo kunnen zeggen. Dat jij er wel je werk van hebt gemaakt, maar het had misschien ook kunnen mislukken. Misschien dat je dan toch door middel van zo'n einddoel...
Ja.
Dat je daardoor kan zeggen van, dan kan ik toch blijven gaan. Geef je niet op.
Ja. Ik denk wel dat mij heel erg motiveert.
Ja. En een woord?
Het eerste woord dat in me opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie. Oh jee, daar moet ik natuurlijk niet te lang over nadenken. Nou ja, wat net in mijn hoofd zat was meditatie. Omdat ik dat namelijk ook al een jaar of 10 doe bij zen.nl. Dat is dan zo'n Nederlandse meditatieclub. En dat heeft mij ook wel heel erg geholpen om te reflecteren, om terug naar jezelf te keren, om rust te vinden, om ook weer... hoop en energie te vinden. Dus dat zou ik ook iedereen wel aanraden om te doen. Om af en toe, het hoeft niet per se meditatie te zijn. Je kunt ook af en toe naar de bossen ingaan en daar lekker een stuk gaan wandelen. Maar gewoon zoek eventjes af en toe die innerlijke rust op.
Ja. En is die innerlijke rust die jij beschrijft, vind je dat ook echt een onderdeel van duurzaamheid? Of is het een manier om met duurzaamheid bezig te kunnen zijn?
Nou, beide denk ik eigenlijk wel, ja. Ja. Ja.
En op welke manier zou je zeggen dat het een onderdeel is van duurzaamheid?
Nou, omdat het je weer even terugzet op met beide voeten aan de grond en buiten de waan van de dag en buiten de sociale media en alles wat daar zeg maar in rondtiert en ja, mensen ook ja, van hun pad afhaalt, denk ik. Mensen afleidt ook van waar het leven, denk ik, om zou moeten gaan. Ja. Dus in die zin zou het bijna wel bijdragen aan duurzaamheid.
Ja. Ja. Dan ga ik jou nu ook die vraag stellen. Je zegt waar het leven eigenlijk om zou moeten gaan.
Mm-hmm.
Waar zou het eigenlijk om moeten gaan, volgens jou?
Ja, ik denk dan toch zorgen voor elkaar, zorgen voor voor je leefomgeving, voor je natuurlijke leefomgeving. En daar dan ook weer energie van krijgen en daar dan ook weer dingen van terugkrijgen. Dus dat het een soort van ja, liefdevolle interactie is. Klinkt inderdaad super idealistisch. Maar
het is niet erg, toch?
Nee, nee. Een soort liefdevolle interactie met andere mensen en met je natuurlijke leefomgeving. Ja.
Nou, laten we dan van het idealisme weer terugkeren naar je werk. Kun je iets noemen waar... Hè, we hebben al gesproken over nou, wie je bij elkaar hebt gekregen. Wat zou jij zeggen, waar ben je het meest trots op wat je hebt bereikt tot nu toe?
Nou, dan is het denk ik toch het doorzettingsvermogen. Gewoon 12 jaar lang met het klimaatplein proberen om het MKB vooruit te helpen in die klimaattransitie. En ja, dat het klimaatplein nu volgens mij bijna 3 miljoen keer is geraadpleegd. En dat we maandelijks 25.000 bedrijven en instellingen hebben die gebruik maken van het klimaatplein. En dat er al 10 jaar lang sponsoren ook aan verbonden zijn die, net als ik hier, het voordeel van inzien. Dat we heel veel bedrijven ook aan het werk hebben gezet om hun carbon footprint te verkleinen of meer circulair te ondernemen. Hè. Dus dat je echt weet, gewoon, ik heb gewoon nou, misschien wel een megaton CO2 gereduceerd dankzij mijn inspanningen. Over 12 jaar, hè. Dus in het begin was dat natuurlijk heel klein, maar naarmate je bedrijf groeit, maak je ook gewoon meer impact. En ja, daar is het me wel altijd om te doen geweest. Van ik wil wel impact maken. Dus ik wil wel weten en zien dat er gebruik gemaakt wordt van het klimaatplein. En alle online tools die daar ook op staan. Dat je bedrijven bewust maakt van hun impact op klimaatverandering. Welke maatschappelijke kosten daar ook mee gepaard gaan. En dat je vervolgens ziet dat ze stappen zetten om van die fossiele brandstoffen af te gaan. Dus daar ben ik eigenlijk wel het meest trots op. Dat ik weet dat ik impact heb gemaakt en zo heb kunnen bijdragen op mijn kleine wijze in die grote klimaattransitie.
Ja. En als we dan de toekomst ingaan, dus over 10 jaar, waar sta je dan?
Oh, dat heb ik echt nog niet over nagedacht. Waar sta ik dan?
Heb je daar sowieso niet... Oh, is dat niet jouw karakter om...
Om daar... Nee, denk het niet eigenlijk. Nee, ik weet het niet. Nou, wat een bepaalde droom of wens die ik nog wel heb, is een voedselbos.
Oké.
Omdat...
Wat keer, is dat precies?
Een voedselbos is dat je een stuk grond gaat beplanten met heel veel verschillende soorten bomen en struiken en waar ook vruchten van kunnen worden geplukt. Dus noten en appels en peren, maar ook bessen en aardbeien. Het is in verschillende lagen opgebouwd ook. Volgens mij in 7 lagen, een voedselbos. En ja, dan kun je dus eigenlijk een weiland, wat voorheen werd gebruikt, misschien om mais voor de koeien op te... Meestal is dat zwaar gedegradeerd land qua vruchtbaarheid en qua bodemkwaliteit. En om dat dan weer te herstellen, zeg maar, en weer... Ja, regeneratief op orde te brengen. Dat lijkt me nog wel heel leuk om te doen. Alleen, ja, ik heb... Ja, hoe kom je aan een stuk land? Ja, dat ligt niet zomaar. Ik woon in het centrum van Den Bosch. Dus ja, daar gaat het natuurlijk niet gebeuren daar. En ja, mijn kinderen zitten ook nog gewoon op de basisschool. Dus. Maar goed, als je dan hebt over 10 jaar, je mag natuurlijk dromen. En dat lijkt me dan nog wel wat om daar aan bij te dragen. Je kunt ook samen met mensen samen een voedselbos beginnen. Of, en misschien hoeft het ook niet eens per se een voedselbos te zijn. Maar in ieder geval bijdragen aan... Die landbouwgrond die we in Nederland hebben en die echt zwaar uitgeput is. Om dat weer in de oude staat terug te brengen. Ja.
Ik vind het wel interessant dat je juist dit noemt. Omdat je, je hebt nu natuurlijk een website. Je bent onderzoeker. Eigenlijk zit je veel in je hoofd.
Mm-hmm.
Dit is juist met je handen.
Ja.
Is dat iets waar je graag nog...
We hebben een tuin in Den Bosch, waar ik woon. En dat vind ik ook wel heel leuk om daarmee bezig te zijn. Dus in de aarde bezig te zijn, daarmee mee te frotten. En ik denk dat het ook belangrijk is om zo geaard te blijven. Dus om met die seizoenen mee te gaan in je tuin. En nieuwe dingen te planten. Te zien hoe het een mooie plek wordt. We hebben ook wat fruitbomen gezet. Het is niet zo'n hele grote tuin, maar in ieder geval wat kan probeer ik dan. We hebben dit jaar ook 3 peren hangen aan onze perenboom. Kijk. Dus het werpt zijn vruchten af.
Letterlijk.
Ja.
We hebben het nu veel over, nu over je dromen, over het idealisme. Maar ongetwijfeld heb je ook momenten gehad die moeilijk waren de afgelopen tijd.
Mm-hmm.
Zou je eens een voorbeeld kunnen geven van zo'n hobbel die je hebt moeten nemen?
Mm-hmm.
Als ondernemer of in een andere rol?
Mm-hmm. Ja, dan is toch denk ik het eerste wat in me opkomt... gewoon de harde realiteit van hoe hard de opwarming van de aarde gaat. En dat af en toe wel demotiveert. Dat je denkt van ben ik in 12 jaar bezig met dit en dat... en met heel veel andere mensen samen. En ondertussen gaat dat hele systeem nog steeds... voort op fossiele brandstoffen en op het uitputten van de aarde. En ja, dat besef en daar moet je gewoon, dat moet je wel weten, vind ik. En ik lees daar natuurlijk ook over, wetenschappelijke artikelen of podcasts. Maar ja, dan kun je dus 2 dingen doen. Je kunt dan daarin blijven hangen en op de bank liggen en huilen. Ja, ik heb er nooit om moeten huilen, maar ik ben er wel soms echt wel onverdrietig om geweest. Dat ik denk van jongens, kijk nou eens wat er gebeurt. Ook in Den Haag, nu hebben ze van de week weer die CO2-heffing eraf gehaald. Dat is beter voor de industrie. Ja. Maar goed, dat is dan weer een hele concrete maatregel. Maar wat ik dan toch weer iedere keer doe is... dus dat mediteren. Toch stoïcijns doorgaan. Toch weer kansen en creativiteit aanborrelen. Een keer in de bossen wandelen. Om toch weer nieuwe ideeën te krijgen van... Oké, dit is de realiteit. Wat kunnen we dan toch nog steeds doen in kleine stapjes... met andere mensen, met andere organisaties... om... het minder erg te maken of het een stukje groener te maken.
Ja, en dan komen we eigenlijk ook weer bij de vraag die we eerder stelden. Toen vroeg ik al van mensen die ergens zitten en voelen, ik zit hier niet op mijn plek. Wat zou je ze adviseren? Maar als je nu ondernemers adviseert die denken van, ik wil wat meer doen.
Mm-hmm.
Hè, behalve naar jouw website gaan, wat zou je ze nog meer adviseren?
Ja.
Hoe kan je nou die volgende stap nemen? Hoe moet je dat aanpakken?
Ja, er zijn best wel wat netwerken ook al in Nederland op het gebied van duurzaam ondernemen. Je hebt natuurlijk de B-Corps, je hebt ook heel veel lokale duurzaamheidsclubs waar je bij kunt aansluiten en waar je van kunt leren. We hebben de podcast natuurlijk, de Duurzaamheidstransitie, waarin we heel veel ondernemers hebben geïnterviewd. Kijk ook eens wat er bij de provincie misschien beschikbaar is op het gebied van circulair ondernemerschap of Ja.
Hoor ik goed dat je vooral ook zegt, ga het niet alleen doen?
Ja, nee, dat klopt. Ja, ja. Ik denk dat het is echt een combinatie van beide, denk ik. Dus je hebt natuurlijk je eigen creativiteit en je eigen drive en je eigen ondernemerschap. Maar er zijn al heel veel ondernemers die al stappen hebben gezet. En die al fouten hebben gemaakt en daarvan hebben geleerd. En door in gezamenlijkheid te werken aan bepaalde doelen. En dan heb je natuurlijk nog steeds gewoon je eigen pad en je eigen bedrijfsvoering waarin je dan dingen kunt aanpassen. Maar daar kun je wel echt heel veel van leren. Dus ik denk dat het een combinatie is van die twee. Je hebt je eigen unieke zijn en creativiteit. En je hebt de kennis en kunde en ervaring van andere ondernemers.
Ja. Oké, Rob. Dan zijn we er.
Ja.
Hoe was dit om aan de andere kant te zitten?
Oh, ja. Ik vond het wel... Ik ben benieuwd wat ik allemaal gezegd heb. maar ik vond het wel... Ik vond het leuk. Ik vond het leuk om met jou dit gesprek te voeren. En ook voor mij weer leerzaam. Ik denk dat het ook wel voor de anderen zo is geweest. Dat het leerzaam is om deze vragen gesteld te krijgen. Ja. Om voor jezelf ook op een rij te krijgen van... Oh ja, waarom doe ik eigenlijk ook weer alles? Ja. En hoe zie ik dat dan voor me inderdaad naar de toekomst toe? Of wat heb ik geleerd van het verleden? Ja. Het is ook misschien wel een... ik zie je niet als mijn psycholoog of zo. Maar het is wel... leerzaam, ook voor mijzelf. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja.
Misschien zou dat wel een goed advies voor ondernemers zijn. Zorg er eens voor dat je geïnterviewd wordt. Of ga ze op deze manier erover praten.
Ja.
Terug misschien naar de basis, naar je waarden.
Ja.
Op die manier.
Ja, ja. Nou, ik denk dat dat zeker een hele goed advies is. En ik denk dat het ook zeker wel bewerkstelligd hebben met onze podcast. Ja. Ja.
Nou, ik vind dit een heel mooi einde van het eerste seizoen van onze podcast. Dankjewel, Rob.
Ja, graag gedaan. Jij ook, dankjewel.